Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ben vorig jaar begonnen met het thema, een serie, een halve waarheid is een hele leugen. En dat kan ook niet anders in een gebroken wereld waar de boze regeert. Maar ik heb het ook gehad over om met andere ogen naar deze wereld te kijken. Met de ogen van Jezus, de levende, Hij die zit op de troon, Hij die het voor het zeggen heeft. En met andere ogen kijken wil ook zeggen dat we met geestelijke ogen, met zijn ogen kijken naar onze eigen cultuur, waarin we dagelijks leven. Waarin dingen over ons uitgestrooid worden in allerlei verborgen boodschappen, opvattingen, meningen, die soms heel mooi klinken en in de kern soms ook heel mooi zijn. Maar als een andere betekenis of een andere inkleuring aangegeven worden, schadelijk kunnen zijn. Uiteindelijk het tegenovergestelde bereiken waar ze voor bedoeld waren. Vandaag heb ik de tweede. Kom zoals je bent. Nou, is dat nou een halve waarheid, zou je zeggen? Nee, het is natuurlijk een waarheid als een koe. Kom zoals je bent. En toch, de wereld geeft daar een andere inkleuring aan, onze cultuur. En daar waar je leeft, daar word je toch altijd mee besmet. En het heeft hier weer enorme geestelijke gevolgen. En daar gaan we met elkaar zo meteen naar kijken. We gaan eerst een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, we danken u dat we mogen komen zoals we zijn. Bij u. En dat u onze Vader bent. En Heer, we bidden dat u het woord opent. Dat het woord ons hart mag aanraken. Dat we opgebouwd zullen worden. Dat we met uw ogen ernaar mogen kijken. En Heer, uiteindelijk tot zegen zullen zijn voor onze naasten. Omdat ze u mogen kennen. De levende, die zit op de troon. Zegent u ons. In Jezus' naam. Amen. Het kadertje waar ik het aan ophang, dat heb ik al een paar keer genoemd en ik geef hem nog even. Dat is het verlossingswerk van Christus. Het volbrachte werk. Het evangelie van genade. Het goede nieuws. Er zijn drie aspecten van. De eerste was op het moment dat je het evangelie hoorde, dat je tot geloof kwam. Dat hij voor jouw zonde aan het kruis gegaan is. Dat er een ruil plaatsvond. Jezus de vloek. Jij de zegen. Dat je in vreugde vervolgens liet dopen. Je zonde afgewassen, je opstond in een nieuw leven, vervuld door de Heilige Geest. Dan ben je verlost. Eerste aspect van de verlossing, van de vloek van de zonde. Niet meer de dood, maar het leven. Doordat de Heilige Geest in je woont, niet ik, maar Christus in mij, gaat hij de macht van die zonde vervolgens uitpoetsen uit je leven. Want voordien waren we slaven, deden we dingen uit gewoonte. Ja, ik ben nou eenmaal zo. Onze zondige natuur, want het vlees, hè, daar werkt de zonde nog altijd in. Die wil altijd weer de kop opsteken. Maar die oude man, je oude selfie is onder water gegaan, die is dood. En je bent een nieuwe schepping. Dus de Heilige Geest gaat je leren om in die vrijheid te leven en om oude banden weg te doen. Dan word je verlost van de macht van de zonde. Daar ben je een leven lang mee bezig. En als je dacht dat dat al mooi was, wordt het nog mooier, want de verlossing van Christus gaat zelfs zo ver, dat bij de laatste bazuin, de complete kosmos met alles wat erin zit, mens, dier, complete schepping, de hele materie, zal veranderd worden in één ondeelbaar ogenblik naar het beeld van Christus. We zullen verduurzaamd worden. Onze keuze voor Christus wordt voor eeuwig de aanwezigheid van de zonde, het vlees, wordt weggedaan. Je krijgt een verheerlijk lichaam, net als Jezus. En dan is het voor eens en voor altijd gedaan met het kwaad en de zonde. Zo ver reikt het volbrachte werk van Christus. En het thema waar we vandaag over gaan hebben, kom zoals je bent, raakt de eerste, kom zoals je bent, maar het raakt ook het tweede. Dat zullen we zo zien. Je ziet er staan, Jesus loves you. Conditions do not apply. Dat betekent, kom zoals je bent. Jezus houdt van je. Er zijn helemaal geen voorwaarden. Nou, dat klinkt goed, toch? Geen kleine lettertjes, weet je wel. Ik krijg ze regelmatig aan de deur of aan de telefoon. En dan van ja, of op straat. Hier, wil je een gratis krantje? Gratis, voor jou. Dan denk je, nou, dat is fantastisch. En op het moment dat je hem pakt, dan gaat als het ware een andere hand om je pols. Maar dan moet je nog even luisteren, vriend. Als je nu even tekent, krijg je een hele kinderboekenserie. Zit je er voor 2 jaar aan vast. En dat kost je maar 500 euro. Ik noem maar wat. Weet je wel, het kost je altijd wat. Niks is gratis. Maar als het bij de Heer gaat, dan mag je komen zoals je bent. Jesus loves you. Er zijn geen voorwaarden. En dat is waar. Maar. De wereld zegt, het maakt niet uit hoe je leeft, als je maar gelooft. Dit is de inkleuring die de wereld geeft aan kom zoals je bent. Want, hadden we al vastgesteld met het eerste thema, je mag niet oordelen. Dat zegt de wereld, je mag niet oordelen. Want daarachter zat de opvatting, er is geen waarheid. Als het ware, de moderne mens zweeft boven de religies en die zegt, ja, jij noemt het Boeddha, Hindoe, Allah. Het maakt niet uit, jullie geloven allemaal in hetzelfde. Zeker nog, ik geloof dat er helemaal niks is. Maar als jullie dat, jullie bedoelen allemaal hetzelfde. Jullie hebben allemaal dezelfde normen en waarden. Jullie willen allemaal vrede en liefde. En dat is allemaal hetzelfde, één pot nat. Religie noemen we dat. En dat vindt de Satan fantastisch. Heerlijk. Geweldig. Dat is een hobby. Heerlijk. Ja, niks is waar. Je mag alles. En in diezelfde sfeer voel je al aan dat als je komt zoals je bent, dat dat gewoon goed is. En dat is ook wat de wereld verkapt in allerlei communicatiemiddelen geeft. En als het gaat om geloof, dan transformeert de boze. Hè? De boze kan zich voordoen als een atheïst of een zware humanist. Het is alleen maar materie, er is verder niks. Maar als het gaat om geloofszaken, dan komt er een religieus sausje overheen. Dan zegt het, joh, maar joh, God is liefde. Maakt niet uit hoe je leeft, je mag gewoon bij hem komen. Als je maar gelooft, dat is belangrijk. Het is eigenlijk bijna ook een mantra geworden. Kom zoals je bent, je mag komen zoals je bent. Ik kom hem zelfs op internet wel eens tegen als een soort citaat van Jezus. Weet je dat dit nergens letterlijk in de Bijbel staat? Nergens. Nergens. De opvatting, het idee, vind je wel. Dat vind je op verschillende manieren. En de een daarvan gaan we nu lezen. Dat is in Matthäus 11 en dat is vers 28. Dan moet ik even kijken of het op je bladzijde zit. Nee. En daar zegt Jezus, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Dan zal ik jullie rust geven. Daar vind je wel het idee van kom, als je moeite lasten, het goede nieuws, je mag komen naar mij zoals je bent. En dat is waar. Dat is waar, want het is ook waar. Maar Jezus heeft niet die opvatting. Want eigenlijk wat hij zegt, je mag naar God toe gaan. Je mag naar hem toe komen. En er hoort er eigenlijk bij, hij veroordeelt je niet. En weet je, als we naar mensen uitnodigen, kom zoals je bent, dan hebben we het eigenlijk nooit over dat God wel het recht toe had om je te veroordelen. Daar zwijgen we vaak over. De verhouding tussen mens en God. Daarom was het vroeger, had je heel die offerdienst, want je kon niet komen zoals je was. Dat was onmogelijk. Dat is onmogelijk. Wie ben je wel om voor de heilige, liefdevolle, rechtvaardige God te komen zoals je bent? Dat was onmogelijk. Er moest verzoening, er moest onschuldig bloed vloeien. Er werden dieren voor geofferd. En dan moest je langs het wasvat. Nou, we hebben het hele ritueel gehoord in de preekserie van René over het Oude Testament. Dus het goede nieuws dat Jezus brengt, en wat we later aan het kruis zien, dat het voorhang zo scheurt, is dat je mag komen zoals je bent. Als je vermoeid en belast, dat God je niet veroordeelt, dat je mag komen. En dat is waar. Maar het is niet waar als de cultuur zegt dat het geen verschil maakt hoe je leeft, zolang je maar gelooft. Dat betekent dat je dan blijft zoals je bent. En dan is de vraag, waarom zou Jezus dan überhaupt aan het kruis gehangen hebben? Als het waar is wat onze cultuur ons doet geloven, als het gaat om geloof, dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe je leeft. Ja, waarom zou Jezus dan nog aan het kruis gegaan zijn? Dan zijn er toch ook geen zonden? Toch, die opvatting, die religieuze opvatting, je mag komen zoals je bent en blijven zoals je bent, die komen we wel tegen. Bij de Farizeeën. De Farizeeën bidt, dank u dat ik mag blijven wie ik ben. Hier zien we hem geperfectioneerd in religie. Dank u Heer dat ik mag blijven wie ik ben. De wereld zegt, maakt niet uit hoe je leeft, als je maar gelooft. En de Farizeeën bidt, dank u dat ik mag blijven wie ik ben. Ik ga nog even terug naar het eerste punt. Als je bijvoorbeeld leest in, en dan komt dadelijk scherp het religieuze. In Judas 4, en stel je komt en je blijft zoals je bent. Dan lees je, er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd, van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd. Goddelozen, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. Kom zoals je bent. Hier zie je dus mensen die komen de gemeente binnen, die komen zoals ze zijn, maar ze veranderen niet. Ze veranderen niet. Sterker nog, ze blijven gewoon doen zoals ze altijd waren. En dat is nou iets wat je selfie, wat als hij in het vlees leeft, graag wil. Graag wil. Die wil graag slaaf blijven. Graag toegeven aan de begeerte. Heerlijk zijn eigen goddelijke gang gaan, zou ik bijna zeggen. Dat is wat het vlees wil. En dat is nou precies hier wat in Judas 4 zegt. Ja, maar als de mensen de gemeente komen, ik kom zoals ik ben en vervolgens niet veranderen, dan gaat het mis. Dan ben je gewoon godloos, zegt Judas 4. 1 Petrus 4, vers 3 en 4. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben. Losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slempartijen, verwerpelijke afgodendienst. En dan vinden ze het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Hé, ik mag komen zoals ik ben, maar er gebeurt wat. Ik heb een ontmoeting met Christus en de Geest komt in mij. En ik doe dus niet meer wat ik vroeger wel deed voor het kruis. En dan de goddelozen, dus de mensen die dat ervaring niet hebben, niet leven met Jezus, die gaan kwaad over je spreken. Dus dat staat in schril contrast met wat de cultuur ons wil doen geloven. Maakt niet uit hoe je leeft, als je maar gelooft. Nou ja, dank je de koekoek. Dat zegt het schrift niet. Galaten 5, vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in de liefde. Dus wat de wereld zegt, staat haaks op wat het woord zegt, als het deze betekenis heeft. De tweede betekenis, de Farizeeën bidt, dank u dat ik mag blijven wie ik ben. Dat gaan we lezen. Dat lezen we in Lucas 18, vers 11 en 12. En daar lezen we, de Farizeeën stond daar rechtop en bad bij zichzelf, God, ik dank u dat ik niet ben als die andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag 1/10 van al mijn inkomsten af. Tot zover. Ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Een gelovig man. En dat is natuurlijk toch al heel erg raar als je kijkt naar het volk Israël, het uitverkoren volk van God. Dan zou je denken, die hebben een relatie met God. En Jezus komt en die zegt, bekeer je. Dat zegt hij niet tegen ongelovigen. Nee, dat zegt hij tegen zijn eigen kinderen. Bekeer je. Het koninkrijk van God is onder u. Hadden ze dan geen relatie met God? Jawel. Maar er moest wat meer. Een offer wat voor eens en voor altijd gevloeid moest hebben. Om een diepe, intieme relatie met God te hebben. En met die fariseer is wat aan de hand. Want hij is ten eerste zich erg bewust van zijn religiositeit en zijn eigen heiligheid. En hij heeft een enorme tekortkoming, omdat hij zegt dat hij geen tekortkoming heeft. Dus hij dankt God voor wie hij is, in plaats voor wat hij zou moeten worden, of wat er tekort is aan hem. Hij is heel erg zelf voldaan. En het gevolg is, en dat is een tweede tekortkoming, is dat hij de ander gaat minachten. Ik ben blij dat ik niet ben als hem. Als dit waar zou zijn van de fariseeën, waarom heb je dan de Heilige Geest nog nodig? Niet ik, maar Christus leeft in mij. De fariseeër zegt eigenlijk tegen God, ik vind het wel goed zo. Ik ben geheiligd. Ik ben helemaal klaar. Het is goed met mij. Ik geef mijn tiende. Eens kijken, ik ben niet zoals die. Dit is religiositeit geperfectioneerd. Volmaakt religie is dit. Dit is het ikje wat heerlijk op de troon zit. Het selfietje wat niet door het waterbad gegaan is. En wat zichzelf en erg blij is met zichzelf. En vergis je niet, dit kent vele gezichten. En als we niet oppassen, zijn we er ook zo. Ook wij kunnen wel eens heel voldaan zijn en blij dat we niet zo zijn als die en die mensen. En dank u dat. Het kent vele gezichten. Maar dit is niet wat God bedoelt. Dit is niet wat God bedoelt. Wat bedoelt God wel? Kom zoals je bent. Maar God houdt te veel van je om je zo te laten. Dat is de essentie. Het wonder is dat we mogen naderen tot God. Maar niet om te blijven in de toestand waarin we zijn. Dat is nooit de bedoeling geweest. Als je niet verandert, niet de geest laat werken in je leven, dan wordt het religie. Dan blijf je ze met de dingen. En als je op dat pad van de fariseeën bent, en niet alle fariseeën waren zo, maar dit was wel een heel mooi voorbeeld, dan verander je niet. En dan kijk je terug en dan ben je nog steeds dezelfde. En dat is ook precies wat de wereld en wat de leugengeest van deze wereld zegt. Je hoeft helemaal niet te veranderen. Je kan je toch ook allemaal niks aan doen. Je bent een product van de omstandigheden. Arme jij. En ach, je bent nou eenmaal zo. En je zingt zoals je gebekt bent. Maar waar is nou het hele verhaal? Dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Alles is mogelijk voor zij die geloven. Dat jij kan veranderen. Misschien zit je wel vast aan allerlei dingen en top je daarmee. En ben je een kind van God en heb je het opgegeven en ben je er zachtjes aan ingetuimeld, dat God vindt het wel prima. Weet je, voor het kruis had God een schurftekel aan zonde en na het kruis ook. God neemt nooit genoegen met zonde. God kijkt nooit naar zijn kind en die in de zonde zit. Die denkt, ach, het is een liefheid hoor, ik hou van hem. En dat is waar, het is een liefheid en hij houdt van hem. Maar de Heilige Geest gaat er alles aan doen om te zorgen, omdat hij van je houdt, dat je vrijkomt. Want er is maar één ding wat God wil, dat zijn kinderen vrij zijn van de macht van de zonde. En de wereld wil je in slaap sussen door de slang. Om lekker te slapen. Het is wel goed. En God houdt zoveel van je. Hij ziet het allemaal wel door de vingers. Nee, omdat God een intieme relatie met je wil hebben. Dat je steeds meer op Christus mag gaan lijken. Waarom? Omwille van je naaste. En omwille van jezelf. Want als we niet veranderen, als God het niet zeggen krijgt in ons leven, en dat de liefde niet gaat groeien in ons hart, en dat wij niet gaan breken met de zonde die ons vasthoudt, omdat het nog een stukje slavernij is van voor het kruis, dan kunnen we nooit licht en zacht zijn. Dan kunnen we nooit mensen tot jaloezie wekken om die liefde van God te ontarmen. Om vervolgens te komen zoals ze zijn. Met het verlangen om te veranderen, dat ze niet hoeven te zijn wie ze zijn. Want er is niks erger dan de eeuwigheid door te brengen zonder God en met jezelf opgeschreven te zitten. Daar heeft C.S. Lewis ooit een mooi boekje over geschreven, De Grote Scheiding. Als je ooit de kans hebt, moet je lezen. Dat is de leugen. Van ja, je hoeft niet te veranderen. Nou, als je ten diepste zou weten hoe je zelf bent. Af en toe zie ik wat van mezelf in het vlees en dan denk ik, een nare man. En dan ren ik naar mijn hemels vader en zeg ik, Heer, dank u dat u ook hiervoor aan het kruis gegaan bent. En Heer, haal die gedachte uit mijn hoofd. Want wat kan er soms een haat en een woede in een mensenhart zijn? En je ziet het gewoon nu, hè. Wie vuiler is, wordt vuiler en wie wit is, wordt witte. We zijn een tolerantiemaatschappij, maar owee als ze aan je centen komen. Dan slaan de vluchtelingen al bij wijze van spreken zelf al de grens over. Los van dat er allerlei facetten aan problemen zitten, maar het maakt wat in je los. Het vlees gaat werken. En dat moeten we niet hebben. Het is de geest die moet werken. Want er is nog een derde gevaar, en dat kan ook een goed bedoelde christenen het advies eigenlijk soms geven van ja, maar je mag pas bij God komen als je de puinhoop in je leven hebt opgeruimd. Hier kom ik ook nog wel eens tegen in het leven. Ja, je denkt er wel heel makkelijk over. Hè? En het is natuurlijk ook wel zo, want ja, als je toch sommige psalmen leest. Wie mag tot God komen? Nou, dat zegt Psalm 101, vers 6. Wie mag tot God naderen? Wie volmaakt wandelt? Of Psalm 32, in wiens geest geen bedrog is? Of Psalm 23, wie reine handen heeft? Nou ja, jongens, dat kunnen we wel ophouden. Een beetje reformatorisch gedachtegoed. Ja, God is niet allemans vriendje. Maar dan is er niks veranderd met de komst van het kruis. En dat is het nou juist wel. Want toen hij aan het kruis hing en zei het is volbracht, scheurde dat volhangsel. En de toegang is vrij. Amen, zuster. En je mag komen zoals je bent. Maar met het doel dat God van je houdt, om je niet zo te laten. Maar om Christus gestalte in jou te laten krijgen. Dat is Gods doel. Dat is Gods doel. Geven door genade en met passie om te groeien in de oprechtheid van heilig leven. En God vraagt geen perfectie, maar een bezieling om in het licht te wandelen en niet onveranderd in de duisternis te blijven. En daar gaat het om. God houdt van verandering. Hij is creatief en hij wil jou en mij veranderen. En misschien als je hier zit en je hoort dit zo, misschien ben je wel meer beïnvloed door de cultuur dan je lief is. Misschien voel je je wel af en toe een beetje fariseer. Dat je denkt, ja, ik vind het eigenlijk wel best zo. Terwijl het groeiproces om op Christus te lijken, zijn we een leven lang mee bezig. Ga dan niet naar huis, maar kom straks hierna. Dat is de nazorg. En dan gaan we bidden. Dan gaan we je bij God brengen. En dan gaan we bidden in de volle verwachting dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Echt alles. Alles. In het Joodse denken was het summum van wat mogelijk was, nou, dat was een berg verzetten. Dat kon niet. En dan komt Jezus en zegt, als je gelooft, kan je zelfs een berg verzetten. Om alleen maar aan te geven dat bij God alles mogelijk is. Ook jij kan veranderen. Je mag komen zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. Galaten 5, vers 24. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook een richting volgen die de Geest ons wijst. En zo is het. En zo is het. We hebben de cultuur ontmaskerd. Want het is waar, je mag komen zoals je bent, maar het is niet... Het maakt niet uit hoe je leeft, als je maar gelooft. Want dat hoor ik vaak, mensen op een bepaalde manier leven. Ja, maar ik geloof wel hoor. Ja. Maar ik geloof wel hoor. Ja, ga wel niet naar de kerk. Ik heb geen gemeenschap nodig Of mensen die me corrigeren of helpen. Van, dat kan ik zelf wel. Maar ik geloof wel hoor. Ja hoor. Ik geloof wel dat er een God is. Een hele lieve God. Ik geloof wel. En daar ben ik blij om. Want met al is het maar zo'n mosterdzaadje. Is fantastisch. En dat gaat mij niet over dat mensen verloren zijn. Want als je maar een mini geloofje hebt. Dan ben je behouden. Daar gaat het niet om. Maar we zijn geroepen. Om het koninkrijk van God te verkondigen. Want we zijn kinderen van de Allerhoogste. Om zout en licht in een gebroken wereld te zijn. En om mensen bij het kruis te brengen. En we moeten zwemmersexeem krijgen van het dopen. Zoveel moeten het er zijn. Ja. En die mogen uitgaan. En de armen helpen. En dienstbaar zijn. Dat is waar we toe geroepen zijn. Maar we moeten oppassen dat we niet zelf voldaan worden. Het is wel goed zo. Dank u Heer dat ik mag blijven wie ik ben. Dat is ook niet de bedoeling. Want we groeien iedere dag weer van heerlijkheid naar heerlijkheid. Kom zoals je bent, maar God houdt te veel van je om je zo te laten. Pas dus op, want een halve waarheid blijft nog altijd een hele leugen. Oh, zegt de slang, ik kom toch ook zoals ik ben? Ik ben een engel, toch? Oeps, nu lieg ik weer. En gek genoeg ben ik toch gewoon mezelf gebleven. Dat is een doordenkertje. Wat is de boze? Die doet zich voor als een engel. Een hele vriendelijke man. En die spreekt religieuze taal. Jo, kom zoals je bent. En dat maakt allemaal niet uit. God is liefde. Dat is hartstikke goed en geweldig. Oh, maar hij liegt. Ja, dan is hij eigenlijk helemaal zichzelf. Want dat is nou precies wat hij is. Een leugenaar. Een leugenaar en een mensenmoordenaar. Dat is hij. Wij moeten kijken met andere ogen. En wij dienen de levende God, van wie alles in de hand is, van wie het nooit uit de hand loopt. En die bij machten is zoveel meer te doen dan wij denken, willen of bidden. En de vraag is, wil je dat? Als je wil veranderen, nodig hem uit in je hart. Laat de Heilige Geest werken in je leven. Neem tijd om te luisteren naar die levende Heer. Om met zijn ogen te kijken en zie dat de velden wit zijn om te oogsten. Want in de laatste dagen zullen mensen verdrietig zijn. Ze zullen bang zijn. Er zullen weer oorlogen zijn. Dan weer hier, dan weer daar. En nog is het einde niet. En kinderen zullen opstaan tegen hun ouderen. Het zijn allemaal dingen die aan onze ogen voorbij trekken. En dan moeten we ons niet bezighouden met de dingen die we zien. Dan moeten we bezighouden met de dingen van de Vader. Dat betekent dat de oogst gekomen is. En dat betekent dat mensen mogen komen zoals ze zijn. Maar omdat we zoveel van ze houden, gaan we met ze aan de slag. En dan maken we discipelen van ze. En dan gaan we ze leren hoe ze vanuit de liefde moeten leven. Zodat ze zout en licht zijn voor deze wereld. En zodat ook nog vele, vele de Vader zullen vinden. Doen jullie mee. Amen. Dank u. Heer, dank u wel dat we niet hoeven te zijn en blijven wie we waren. Meer dan we een nieuwe schepping zijn. En dat we door uw geest mogen leven, Heer. Dat we vrij mogen zijn. Heer, dat we onze zonde iedere keer gewoon bij u mogen brengen. En mogen ontdekken dat ook uw bloed daarvoor betaald heeft. En Heer, dat we ons mogen verheugen omdat er geen veroordeling is bij u. En dat we uw kind zijn. En dat we uit mogen gaan. En dat we mogen dienen. En dat we arm met de armen mogen zijn. En met hen mogen verheugen, want voor hen is het evangelie. En Heer, we bidden dat u ons gaat gebruiken. Om in deze stad en in onze eigen leefomgeving licht en zout te zijn. Heer, we danken u dat u ons gaat gebruiken en ons andere ogen gaat geven. Ogen die zien op Jezus. Ogen die blij zijn met u, Heer. Ogen die u loven en prijzen. Ogen die vol verwachting zijn, Heer, over wat u gaat doen. Te beginnen in ons leven en in het leven van onze naasten. Heer, en we kijken zo uit, Heer, naar de mensen die we mogen gaan dopen. Heer, omdat ze discipelen van u mogen zijn en uit zullen gaan. Heer, en ook weer in hun eigen familiekring en vrienden en collega's, Heer, het goede nieuws mogen vertellen. Dat God van hen houdt. Dat hij zijn leven voor u gegeven heeft. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u ons gaat gebruiken. En Heer, dank u wel dat u ons vrij gaat zetten. Heer, dank u wel dat de gemeente zal gaan groeien. Heer, dank u wel dat er nog vele, vele tot geloof zullen komen. Heer, omdat uw woord zegt dat er een schare is die niemand tellen kan. Heer, dan kan ik hem ook niet tellen. Heer, en ik sta op deze belofte, Heer, en is het, dit is uw woord, Heer, en u kunt niet liegen. Dat u ons gaat gebruiken en dat u ons gaat veranderen. Nu al, in dit leven, Heer. En we bidden dat u ons dat verlangen gaat geven. Heer, en dat we uitzien dat u ons gaat veranderen. Omdat het Christus is die in ons leeft. Dank u wel, Heer, dat u dat gaat doen. Halleluja. Amen.